En dat is ook de belijdenis die we tegenkomen in Psalm 89. Dat is de schriftlezing voor vanmorgen. Dus eerst zingen we na de wetlezing Psalm 77 vers 8. En daarna lezen we uit Gods woord Psalm 87.
Een onderwijzing van Ethan, de Esraïet. Ik zal de goede tierenheden des Heren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd, zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot een eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Selah. Die sloven de hemelen uw wonderen, o Heere, ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen. Want wie mag in de hemel tegen de Heere geschat worden? Wie is den Heere gelijk onder de kinderen der sterken? God is grotelijks geducht in de raad der heiligen en vreselijk boven allen die rondom hem zijn. O Heere God der Heerscharen, wie is als gij, grootmachtig, o Heere, en uw getrouwheid is rondom u. Hij heerst over de opgeblazenheid der zee. Wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt gij ze. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene. Gij hebt uw vijanden verstrooid met een arm uw sterkte. De hemel is uwe, ook de aarde is uwe. De wereld en haar volheid, die hebt gij gegrond. Het noorden en het zuiden, die gij geschapen hebt. Tabor en Hermon juichen in uw naam. Gij hebt een arm met macht. Uw hand is sterk, uw rechterhand is hoog. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw troons. Goede tierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn heen. Welgelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. O Heere, zij zullen in het licht uw aanschijns wandelen. Zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Want gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte. En door uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden. Want ons schild is van de Heere en onze koning is van de heilige Israëls. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David, mijn knecht, gevonden en, met heilige olie heb ik hem gezalfd. Met welke mijn hand vast blijven zal. Ook zal hem mijn arm versterken. De vijand zal hem niet dringen en de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. Maar ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht. En die hem haten zal ik plagen. En mijn getrouwheid en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn. En zijn hoorn zal in mijn naam verhoogd worden. En ik zal zijn hand in de zee zetten en zijn rechterhand in de rivieren. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijn zeils. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Ik zal hem mijn goede tierenheid in eeuwigheid houden en mijn verbond zal hem vast blijven. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen, indien zij mijn inzetting ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet feilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen dat uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David liegen. Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden gelijk de maan en de getuige in de hemel is getrouw, Selah. Maar gij hebt hem verstoten en verworpen. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. Gij hebt het verbond uw knechts te niet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. Gij hebt al zijn muren doorbroken. Gij hebt zijn vestingen nedergeworpen. Allen die naar weg voorbij gingen, hebben hem beroofd. Zijn naburen is hij tot een smaad geweest. Gij hebt de rechterhand zijn wederpartij dus verhoogd. Gij hebt al zijn vijanden verblijd. Gij hebt ook de scherpte zijn zwaards omgekeerd en hebt hem niet staande gehouden in de strijd. Gij hebt zijn schoonheid doen ophouden en gij hebt zijn troon ter aarde nedergestoten. Gij hebt de dagen zijner jeugd verkort. Gij hebt hem met schaamte overdekt. Sela. Hoe langer, o Heere, zult gij u steeds verbergen? Zal uw grimmigheid branden als vuur? Bedenk van hoedanige eeuw dat ik ben. Waarom zoudt gij aller mensen kinderen te vergeefs geschapen hebben? Wat man leeft er die de dood niet zal zien? Zijn ziel zal bevrijden van het geweld des grafs? Sela. Heere, waar zijn uw vorige goede tierenheden die gij David gezworen hebt bij uw trouw? Gedenk, Heere, aan de smaad uw knechten, die ik in mijn boezem draag van alle grote volken. Waarmede, o Heere, uw vijanden smaden, waarmede zij de voetstappen uw gezalfden smaden. Geloofd zij de Heere in der eeuwigheid. Amen, ja, amen.
Gemeente, het tekstgedeelte voor de prediking vindt u in het gelezen schriftgedeelte in Psalm 89. En wel de versen 14 tot en met 17. Waar wordt beleden, gij hebt een arm met macht, uw hand is sterk, uw rechterhand is hoog. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid van uw troon. Goedertierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn heen. Wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. O Heere, zij zullen in het licht van uw aanschijn wandelen. Zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Geliefde gemeente, de psalmdichter roept het uit, u hebt een arm met macht. O Heere, hoe groot zijt gij? In vers 9 zegt hij, wie is als gij, groot machtig, en uw getrouwheid is rondom u. Gods grootheid wordt van alle kanten belicht door de dichter van Psalm 89. Om te beginnen als degene die in de hemel omringd is door zijn engelen. 10.000 maal tienduizenden engelen, troongeesten en hemeldienaren omringen hem. En die mogen samen sterk zijn en indrukwekkend een raad vormen en bij tijden als een legermacht erop uittrekken en invloed uitoefenen. Maar God staat boven hen allen. Hij wordt door hen allen gediend en aanbeden. Dan wordt Gods grootheid verder bezongen als de God die alle machten en krachten van de schepping onder controle heeft. En probeer er maar eens een ogenblikje bij stil te staan wat voor krachten er in de schepping los kunnen komen als er een vulkaan uitbarst. Als er een tsunami optreedt, als er een geweldige storm of orkaan rondwaart, die verwoestingen kan aanrichten. Wie is daartegen bestand? Wie kan daartegen op? Geen mens. U niet en jij niet en ik niet, maar van God wordt beleden dat hij boven al die krachten en machten staat en dat hij heerst over de opgeblazenheid van de zee. Wanneer haar golven, haar baren zich verheffen, dan stilt u ze. Dan wordt er nog iets door de dichter toegevoegd. Namelijk dat God de aartsvijanden van Israël verslagen heeft en verjaagd en verstrooid. En dan noemt hij de namen van Rahab, die heeft hij verbrijzeld. U hebt uw vijanden verstrooid en met de arm van uw sterkte hun macht gebroken. En dan de hemel en de aarde, het noorden en het zuiden, de Tabor en de Hermon. Deze indrukwekkende bergen juichen voor de Heere. Zij geven de eer aan hem. Dus van die verschillende kanten wordt Gods grootheid allereerst bezongen in Psalm 89. Hij is hoger dan alle engelen bij elkaar. Hij is machtiger dan alle krachten van de schepping. Hij is sterker dan alle vijanden van zijn volk. En dan zoomen we in op vers 14. Gij hebt een arm met macht. Uw hand is sterk. Uw rechterhand is hoog. En dan worden maar liefst 4 eigenschappen van God genoemd, die alle in direct verband staan met zijn verbondstrouw, waaraan de dichter zichzelf en ons herinnert, voordat hij aan het eind van de psalm uiting geeft aan zijn aanvechting. Gerechtigheid en recht zijn de granieten fundamentblokken waarop uw troon is gevestigd. Die kunnen niet wankelen. En goedertierenheid en trouw gaan als boden voor u uit. Zij roepen ons toe, buig voor deze koning. En denk niet te klein van zijn goedertierenheid en trouw. Het is alsof hij zich er voortdurend aan wil herinneren, vergeet nooit dat deze God onze God is. Die grote, geweldige, machtige, verheven, invloedrijke en buitengewoon zorgzame God. Vergeet nooit dat God deze heerlijke eigenschappen heeft. Goedertierenheid en trouw en recht en gerechtigheid. Vergeet het nooit, al lijkt het nu misschien in de concrete situatie waarin ik mij bevind, lijkt het misschien het tegendeel, maar God verandert niet. Gemeente, de remedie, ook vandaag, tegen geestelijke aanvechting en inzinking is, zich bedenken hoe heerlijk God is. Allereerst heerlijk in zijn macht en dan ook heerlijk in zijn trouw. Heerlijk in zijn macht. Gij hebt een arm met macht. Oneindige almacht. Dit is artikel 1 van het christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. De almacht hoort bij het wezen van God. En zijn almacht komt tot uiting in het feit dat hij hemel en aarde geschapen heeft. Hij is de Almachtige in zichzelf. Dit maakt God tot God. God kan geen God zijn als hij zwak zou zijn en beperkt. Als hij voortdurend tegen grenzen aanloopt. Nee, want dan zou iets anders groter zijn en sterker zijn dan God. En is God dus geen God meer. Dus die almacht hoort bij zijn wezen. Zijn macht is dan ook niet afgeleid van iets anders. Niet ontstaan door externe factoren, zoals bijvoorbeeld bij een machine. Dat begrijpen alle kinderen en jongeren. Die een machine heeft brandstof nodig of energie en aandrijfriemen en elektronica enzovoort. En zo ook de mens. Het gaat over de kracht van de mens. Ja, hoeveel of hoe weinig kracht heeft hij eigenlijk? Als je denkt aan spierkracht, hoeft er maar 1 ontsteking te ontstaan. Of een scheurtje in 1 van je pezen en je begint niet veel meer. En geestkracht, heeft een mens wel zoveel geestkracht? Je kunt door diepten van ellende gaan en op de bodem van je kennen en kunnen terechtkomen. En bovendien heeft de kracht van de mens ook voeding nodig en energie om op peil te blijven. Maar dan onze God, grootmachtig zijt ge, o Heere, ja, eindeloos in vermogen. Hij is zelf de energiebron voor zijn kracht. Hij hoeft het niet aan iets anders te ontlenen. En dan zie je vervolgens hoe de Heere deze geweldige kracht gaat aanwenden ten behoeve van zijn volk. Kijk maar eens naar zijn handen. Dat is wat we in de tekst lezen. U hebt een arm met macht en uw hand is sterk. Uw rechterhand is hoog. Hier wordt mensvormig over God gesproken uiteraard, maar zo wordt wel iets duidelijk. Uw hand is sterk en uw rechterhand verheven. Er is een opgeheven hand die zweert bij de hemel dat hij zal doen wat hij belooft. En zijn linkerhand is uitgestrekt om het metterdaad te doen. En die beide handen die werken samen. Die coördineren voortreffelijk. Zijn opgeheven rechterhand wijst op wat hij wil en van plan is te doen. En zijn linkerhand is volkomen bij machten om het te doen. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Wat een God, gemeente. Wat? U denkt toch niet te klein van hem? U die uw aanvechtingen hebt, uw zorgen, uw problemen, uw geestelijke vragen. Is Gods arm dan verkort? Hangen zijn handen soms slap en werkloos naar beneden? Oh nee, ze zijn uitgestrekt naar u, arme zondaar. A, om u te redden en B, om u te helpen in dit moeitevolle leven. En dat alles om Christus wil. Gods gezalfde koning. De grote Davidszoon. De Messias. Koning op het kruis. Met zijn doorboorde handen. Opdat het zegenende handen zouden zijn. Handen die u nodig hebben. Handen die jou vastgrijpen. En die allen zegenen. Die onder die handen terechtkomen en knielen. Bent u al op dat plekje? En dan gaan we kijken naar zijn troon. Maar daar spreekt de dichter vervolgens over. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid van uw troon. De troon van een koning in het Oude Oosten rustte doorgaans op stevige pilaren. Een sterk fundament. Jullie weten wel uit de Bijbelse geschiedenis, jongens en meisjes, dat koning Salomo een ivoren troon had laten maken. Met goud overtrokken, geplaatst op een plateau. Waarnaar 6 treden opliepen met aan elke kant van die treden 2 leeuwen afgebeeld. Zo'n enorme troon moest dus ook op een sterke onderbouwing rusten. En hoe is dat nu met de troon van God? Wel, zijn troon rust op de granietblokken van recht en gerechtigheid. En weet u waarom het zo belangrijk is om dat te weten? Waarom dat zo zegenrijk is dat hier staat dat zijn troon rust op recht en gerechtigheid? Nou, probeert u zich eens even een beeld te maken van onbegrensde macht die aan God toebehoort. Onbegrensde macht die wordt uitgeoefend zonder recht en gerechtigheid. Wat krijg je dan? Dan krijg je willekeur, vriendjespolitiek, machtswellust. Dan krijg je een onberekenbare dictator die onbegrensde macht heeft en die maar doet wat hij wil. Een soort XXL Kim Jong-un of Poetin. Of zulke soort machtige wereldleiders die denken dat ze alles kunnen en mogen en geen ethische waarden naleven. Nee, wees dankbaar. Kom onder de indruk. Bewonder het dat God zijn almacht verbindt met recht en gerechtigheid. Hij kan niet anders en wil niet anders en zal niet anders dan zijn oneindige macht uitoefenen op een volstrekt rechtvaardige wijze. Wat een heerlijke God. Hij zal je nooit bedriegen of onrecht aandoen. Bij hem geen willekeur. Oh nee, geen machtswellust, maar volstrekte eerlijkheid en transparantie. Ja, maar als ik zijn recht overtreed, En dat doe ik. Dat is de zonde. Dan heb ik hem toch zeer te vrezen. Als God in het recht zou treden en gadeslaan mijn ongerechtigheid, wie kan dan bestaan? Als hij zijn macht in overeenstemming met zijn rechtvaardigheid uitoefent, dan moet hij mij oordelen en zal hij mij verpletteren onder een welverdiend oordeel. Ja, maar let nog even op. Er is nog meer te vertellen. We zien de koning, we zien zijn troon, we kennen zijn eigenschappen en vervolgens zien we die koning op weg gaan. Kijk, daar lopen twee herauten voor hem uit, die de komst van de koning aankondigen. Hoe luidt hun naam? Wat is hun taak? Het zijn goedertierenheid en trouw. Die gaan voor zijn aangezicht uit. Die banen de weg. Die blazen op de bazuin. Maak u klaar om uw God te ontmoeten. Deze machtige, heilige en rechtvaardige koning, voor wie ik met al mijn zonden niet kan bestaan, blijkt volgens deze twee lakeien die hij zelf gestuurd heeft, een goedertieren koning te zijn. Trouw, genadig en ontfermend. Goedertieren, dat betekent hij is bewogen in zichzelf. Hij is vervuld van goedheid ten opzichte van de zondaar die die goedheid niet heeft verdiend, maar toch mag ontvangen. Maar hoe kan zijn goedheid dan aan mij geadresseerd zijn als zijn recht, waar God toch geen afstand van zal doen, als zijn recht mij moet straffen? Gemeente, dat is een heel terechte vraag en dat brengt ons bij de kern van de psalm. Het is om dat verbond met David, vervuld in de grote Davidszoon. Het is om de verdiensten van Christus alleen dat u zalig kunt worden. Dat is de spits, de climax van heel Gods openbaring. Zijn almacht, zijn recht, zijn goedertierenheid en zijn trouw, die hebben vlees en bloed aangenomen in de Messias. In de Heer Jezus, de grote zoon van David. En om zijnentwil kan er sprake zijn van een genadig verbond dat rust op onwankelbare gronden. Bedenk dat hij u in dit genadig verbond wil betrekken, heeft betrokken, om een onderdaan te worden van deze koning, een kind zelfs van deze God, om Gods knecht bij uitstek, Jezus Christus, die getroffen werd door Gods eisend recht. Opdat die twee lakeien terecht zouden kunnen roepen van genade voor recht. Opdat ze terecht zouden kunnen prediken de goedertierenheid en trouw van deze koning. Gemeente, aan de ene kant zijn hun trompetstoten een alarmsignaal. En misschien is het wel voor u of jou vooral zo bedoeld. De koning komt eraan. Wat denk je dat er zal gebeuren als je niet voor hem buigt? Als hij je aantreft in je ongebroken vijandschap en je onwil om hem te dienen, die je misschien wel een beetje camoufleert. Maar als God diep in je hart kijkt en dat doet hij, dan weet hij wat hij daar aantreft. Onwil. Het is zijn goedertierenheid dat je nog gewaarschuwd wordt. U gaat niet ongewaarschuwd verloren. En reken erop dat zijn trouw of waarheid die waarschuwing ook zal waarmaken. Spot daar niet mee. Spot niet met de genadetijd. Spot niet met het evangelie. Maak daar niet iets lichtvaardigs van, maar neem het ernstig in u op. Het is een alarmsignaal. Maar goedertierenheid spreekt ook van een belofte. Een belofte van verlossing. En de trouw zal die vervullen. Het is werkelijk waar, God bedriegt je niet. Misschien heb je het moeilijk. Weet dan, hier kun je van op aan. Onverdiende zaligheid. En het is tot eer van de koning als wij ons daarop leren verlaten. Voor het eerst en ook weer opnieuw. Als zijn goedertierenheid uw enige houvast werd in leven en in sterven. Wat in een andere psalm wordt beleden. Uw goedertierenheid is beter dan het leven. Gods genade in Christus. En zijn trouw zegt, al zijn beloften zijn ja en amen in hem. Wat een heerlijke God. Wat een dienenswaardige koning vindt u ook niet. Hij gaat met elk die voor hem buigt een verbond aan dat van geen wankelen weet. In dat verbond zegt God, zij zijn mijn volk. En de gelovigen zeggen, de Heere is mijn God. Hoe heerlijk is mijn God. Hoe zalig is zijn volk. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. En bij vers 16 en 17, waar staat wel, gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. O Heere, zij zullen in het licht van uw aanschijn wandelen en zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Als u nou gewoon even op u laat inwerken wat hier staat, wat voor beeld rijst dan voor u op? Dan zult u toch met mij zeggen dat het wel een heel gelukkig volk is. Zeer bevoorrecht. Blijdschap vervult hun hart. Ze wandelen in het licht. Ze geven God de eer. Ze verheugen zich in Gods naam. Door Gods goedheid worden ze verhoogd. Dus ze lagen ter neer in moedeloosheid, in hopeloosheid, in moeite. Zien ze op zichzelf, dan worden ze depri. Hun zonden drukken hen ter neer, maar God richt hen op. Ze worden verhoogd. Dus uit diepte van ellende opgehaald en naar een hoge plaats gebracht waar ze veilig zijn. Ze worden in ere hersteld. Dat is toch wel een heel aantrekkelijk beeld wat hier geschetst wordt van dat gelukkige volk. En van hen staat nu, hoe zalig het volk, dat het geklank van de bazuin kent. Wanneer werd er op de bazuin geblazen? Dat was bij de verschillende gelegenheden. Het is een vreugdegeluid, zoals op de grote verzoendag plaatsvond. Met name van het jubeljaar, dat op de shofar geblazen werd. Maar ook bij andere gelegenheden. Als er offers werden gebracht in de tempel, zoals David zegt in Psalm 27. Ik zal in zijn tent offers brengen met geklank, dus onder het geschal van de trompetten. Denk eens aan de intocht in het beloofde land en de inname van Jericho. Daar kwamen geen wapens aan te pas. Maar God heeft hen die sleutelstad gegeven. Jericho is gevallen onder het geluid van de bazuinen. En het meest sprekende voorbeeld is toch wel dat toen bij de Sinaï, aan de voet van de Sinaï het volk vergaderd was en de Heere zich openbaarde vanaf de Sinaï en daar toen dat verbond met Israël gesloten werd, dat het geluid, het langzame geluid van de shofar werd gehoord. En nu zegt Psalm 89, zalig wie het geklank kent, wie het weet te interpreteren, want het zegt uw koning komt eraan en hij komt tot uw verlossing. De dag der vreugde is aangebroken. Hij gaat volkomen vervullen wat hij heeft toegezegd. De twee herauten gaan voor de koning uit, nietwaar? Goedertierenheid en trouw. En het geluid van hun bazuinen doet het hart van de gelovigen opspringen van vreugde, van hoop en van verwachting. God zal immers zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dat is hun voorrecht, hun vreugde en hun kracht. Zij wandelen in het licht van zijn aangezicht. Van zijn aangezicht. Er straalt licht van Gods aangezicht uit. Gods aangezicht ziet niet toornig vanwege hun zonden. maar straalt van liefde en vreugde, omdat de Messias het werk heeft volbracht, waardoor het genadeverbond van kracht kan zijn. En daarom straalt het ook als hij de zijnen voor zich ziet. En zij stralen van vreugde als zij hem zien in zijn heerlijke eigenschappen. Hoe zalig het volk dat kan zeggen, hoe heerlijk is deze God. Uit genade om Christus wil, mijn God, zijn aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij verzadiging van vreugde. Zij wandelen in het licht, lezen we dan vervolgens. Ze wandelen, het is geen rennen en draven. Het is niet opgejaagd worden, maar wandelen in een stil en kinderlijk vertrouwen dat hij hen draagt in zijn ontferming en alle dingen laat medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Dat ziet dus op de beleving van het genadeverbond. Het is een wandelen met God. En het raakt dus ook uw levenswandel, uw manier van in het leven staan. Wie zonder genade is, die leeft voor zichzelf en zonder God. En ook zonder hoop. Maar u die de Heere vreest, kunt dat niet meer en wilt dat niet meer. Het is een wandelen met God elke dag. Hem elke dag nodig hebben. Hem aanroepen. Alles met hem bespreken. Alles van hem verwachten. Leeft u zo? Sta jij ook zo in het leven? Kent u deze klanken? Alles samen doen. Is het ook jouw belijdenis, Heere? Zonder u kunnen wij niets doen. Hoe meer u dat beseft, hoe meer u wandelt in het licht. Bij een open Bijbel, die ligt verspreid en met gevouwen handen. Hoe zalig is dat volk. Hebben die dan nooit problemen? Kennen die geen zorgen, geen teleurstellingen? Geen geloofsaanvechtingen? Is hun leven dan een succesverhaal, dat het altijd voor de wind gaat? Gemeente, dat wordt niet bedoeld en dat wordt ook niet beloofd. Het einde van de psalm maakt dat immers ook zo duidelijk. Maar daar zien we de dichter een pleitgrond maken van datgene wat hij hier in het midden van de psalm van God beleidt. En hij houdt het de Heere dan ook voor. Heere, dit is toch zoals u bent. Dit is toch wat u van uzelf hebt geopenbaard. Dit is wat u hebt beloofd. In het verbond, dit zijn toch de voorrechten die u aan uw volk wilt schenken. Mag ik daar biddend een beroep op doen? Ja, u zult het waarmaken. Gemeente, dat is hun voorrecht. Zij stellen hun hoop op God en worden niet beschaamd. Ook als hun weg anders gaat dan ze zelf hadden gehoopt en gedacht en gebeden. Maar niettemin weten ze, hij houdt alles in zijn machtige handen, hij brengt alles tot zijn doel. Ze verheugen zich in zijn naam, die naam zo heilig, groot en goed. De naam des Heren is een sterke toren, daar vluchten ze keer op keer naartoe en daar zijn ze veilig. Ze worden als het ware opgetild en in veiligheid gebracht. En dat opent een perspectief dat zelfs verder reikt dan dit aardse leven. Het heeft een belofte in zich die zegt: gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Dan alle strijd te boven. Dan rusten van uw moeitevolle werken. Dan geen zonde meer. Geen zwakheid van het vlees. Geen donkere nachten. Dan wordt het verbond in zijn eeuwige en volkomen dimensies beleefd. Want daar zal God zijn alles in allen. En zij zullen zich de ganse dag in zijn naam verblijden. Hoe heerlijk is deze God. hoe zalig zijn volk. En nu spiegelen we ons aan deze psalm. Is het ook uw psalm geworden? Is het ook jouw belijdenis? Als er moeite en zorgen zijn, wie kent ze niet? Als u door diepe dalen van beproeving wordt geleid, hoe zwaar valt dat niet? Als u de draad bent kwijtgeraakt van Gods leiding in je leven zoals u het meende te zien, hoe verwarrend is dat niet? Als u in duisternissen wandelt en geen licht hebt, net als Ethan aan het eind van de psalm, bedenk dan dit. Wat misschien al bij je doop werd gezongen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Hebt u het geklank gehoord, gemeente? Het is muziek uit de hemel. De engelen rondom de troon bezingen al zijn lof. En wat doet de kerk op aarde? Hoor ik uw stem en jouw stem ook? Die zegt, ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheden. Amen.